Welkom bij deze podcast in de reeks Dementie, hoe ga je ermee om? Vandaag spreken we met Margreet Mantel. Haar man Jan Willem kreeg op 51-jarige leeftijd de diagnose frontotemporale dementie. Dag Margreet, van harte welkom. Fijn dat je met ons wilt praten.
Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Ik vind het heel fijn om erover te praten, om wat helderheid te geven in de frontotemporale dementie en wat dat bij ons als jong gezin heeft gedaan en bij andere gezinnen doet.
Waar merkte je aan dat hij FTD had?
Ik merkte bij Jan Willem heel erg dat hij zichzelf terugtrok, wat egoïstischer werd, wat minder aankon op de een of andere manier. Maar dat kon ook te maken hebben met hard werken, drukke praktijk, rond de 50, dus misschien wel een midlife crisis of iets anders. Maar mijn onderbuikgevoel zei dat er wat anders aan de hand was. Maar wat kon ik natuurlijk niet duiden. En ja, hij ging steeds meer dingen voor zichzelf doen. Overlegde niet meer met mij. Gaf me geen kus als hij wegging, wat hij normaliter wel deed. Een beetje onrustig. Ja, gewoon allemaal. Ja, ik kreeg een beetje een onderbuikgevoel, niet pluisgevoel. Maar moeilijk om aan te duiden.
En wat heb je toen gedaan?
Ik ben naar de huisarts gegaan, omdat ik toch wel dacht van, ik wil met haar hierover praten, want met hem erover praten lukte niet echt op de een of andere manier. Dus ik heb mijn zorgen uitgesproken. Ik had niet echt zoiets van, het huwelijk was goed, dus ik had niet zoiets van, het is echt iets tussen ons, maar echt wat bij hem lag. Zij wilde niet naar me luisteren, of tenminste in verband met de AVG had ze zoiets van, ja, hij moet er wel bij zijn als we over hem praten. En dat is natuurlijk ook logisch. Dus ze zei, neem hem morgen mee en dan kijken we verder. En ik was heel blij dat Jan Willem ook mee wilde gaan. Want achteraf, als je dus weet dat het FTD is en heel veel mensen willen niet mee naar de huisarts, want er is niks mis. Hij had totaal niets in de gaten dat hij aan het veranderen was. En wij wel. En ja, als ze dan denken van, er is niks mis met mij, waarom moet ik dan naar de huisarts? Ja, krijg dan maar iemand mee naar de huisarts. En ook als de huisarts dan zegt van, het valt wel mee, of je hoeft niet terug te komen, ja, dan krijg je iemand never nooit meer mee naar de huisarts of naar een andere arts. Dus ik was heel blij dat Jan Willem wel mee wilde gaan. Hij gaf bij de huisarts steeds hetzelfde antwoord. Komt wel goed. Het gaat goed komen. Er is niks aan de hand. En zij vond die antwoorden toch wel zo apart dat ze ons eigenlijk vrijwel direct doorgestuurd heeft naar de GGZ. Was ik heel blij mee, want we hadden natuurlijk een eigen praktijk en die moest ook draaiende gehouden worden. Of ik moest vervanging gaan zorgen. Dus ik was heel blij dat ze ons door had gestuurd. En dat we ook vrij snel terecht konden bij de GGZ. En hij wilde dat ook wel allemaal doen. Ik denk omdat hij sowieso in de gezondheidszorg natuurlijk zat. Wilde dat de praktijk ook draaiende bleef. Misschien ook voor mij. Ja, het is heel moeilijk aan te duiden waarom hij dat wel deed en een ander dan niet. Maar ik was er wel heel blij om.
Ja. En voor de mensen die luisteren, voor hun partner of iemand anders in de omgeving die niet mee wil naar de hulpverlener, kun je daar een advies aan geven?
Dat is heel, heel, heel moeilijk. Want als degene met de vermoedelijke FTD het niet wil, dan is het een crime om iemand wel bij een arts te krijgen of bij een psycholoog te krijgen. Dus dan is het een zoektocht en dan kan het soms echt jaren duren voordat er een diagnose is. En ja, dat is zo intens verdrietig, want ja, hele gezinnen gaan daardoor al kapot voordat de diagnose er is. En zeker ook als er dan nog jonge kinderen thuis wonen, en sowieso natuurlijk als de kinderen zijn en voor de partner, je bent zo zoekende en je wordt vaak niet geloofd, ook niet door de schoonfamilie, hè? Dus door de familie van de zieke, vaak wel door je eigen familie. Maar heel veel mensen zien het niet, En het is ook heel moeilijk. Maar als jij dan een paar dagen samen bent met iemand met de vermoedelijke FTD, dan ga je wel dingen zien en voelen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus wij zeggen wel eens van, laat iemand dan een weekje met iemand op pad gaan, of een paar dagen, of bij jou in huis en jij gaat even een paar dagen weg. Dan merken de andere mensen wel van dat er wel degelijk iets aan de hand is.
Ja, dat is dan voor de omgeving. Maar iemand wil niet mee naar de huisarts, bijvoorbeeld.
Ja, dat is gewoon moeilijk. Ja. Je krijgt soms echt iemand niet naar de huisarts. Soms dan geven we wel eens een advies van, probeer de huisarts bij jou thuis te laten komen. Dat doen niet alle huisartsen. Ze hebben het ook super druk natuurlijk. Maar ja, we horen wel dat dat niet altijd gebeurt. Dus dat is gewoon ingewikkeld.
Je vertelt wij, hè? Je hebt kinderen. Hoe was dat in die periode voor jou en je kinderen?
Nou, onze kinderen waren 9 en 13. Dus nog pukkies. Basisschool en net middelbare school. Die merkten gewoon dat er wat aan de hand was bij papa. En die vroegen natuurlijk ook steeds aan mij van, mama, kan je vertellen wat er is? Zei ik, ja, dat kan ik nog niet. De artsen doen onderzoeken. Maar ze moeten wel echt zeker weten wat er aan de hand is voordat ze iets mogen en kunnen zeggen als diagnose. Dus ik was wel aan het voorbereiden, want ik was op een gegeven moment een beetje gaan googlen op symptomen, dat er toch wel iets ergs aan de hand zou kunnen zijn en dat papa misschien niet meer zou kunnen werken. Dus eigenlijk gefaseerd heb ik ze geprobeerd zo goed mogelijk op de hoogte te houden en ze te informeren en niet te snel bang te maken, zeg maar. Maar ja, toch wel dat er echt iets aan de hand was met papa en dat papa er niks aan kon doen. Ja, en als je dan de diagnose krijgt en je dat tegen je kinderen moet vertellen, ja, dat is verschrikkelijk.
Je hebt in die tijd heel veel ballen hoog te houden. Hè, in je relatie, maar ook naar je kinderen toe. Je wilt ze informatie geven, je wilt ze ook weer niet ongerust maken. Dan heb je ook nog te maken met je werk en met je familie. Zijn familie en jouw familie. Hoe heb je dat voor jezelf gedaan?
Nou, de kinderen stonden bij mij op 1. Jan-Willem natuurlijk ook, maar die had eigenlijk nergens last van. Want hij had totaal geen ziekteinzicht. Hij wist echt niet dat hij aan het veranderen was. Dus dat is heel fijn voor hem, maar heel moeilijk voor ons. Ja, ik probeerde iedereen te informeren over de frontotemporale dementie toen we uiteindelijk de diagnose hadden. Ik moest de praktijk draaiende houden inderdaad. Dus ik heb collega's gevraagd, die zijn ingesprongen. Ik heb mensen ingehuurd om ook dat onze patiënten gewoon geholpen konden worden en gezien konden blijven worden. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik het allemaal gefixt heb. Want je gaat op een automatische piloot, wil ik niet zeggen. Maar wel, je gaat door, je moet door. Ik was eigenlijk heel blij dat ik de kinderen thuis had, want dan moet je ook wel door. En ja, ik had op een gegeven moment zo'n drive, ook omdat ik merkte dat er zo weinig bekend was over FTD, dat ik op een soort missie ging om die FTD op de kaart te krijgen. Dus in Bunnik ben ik in de krant gaan staan met ons gezin, omdat ik ook niet wilde dat er geroddeld zou worden en dat mensen het zouden begrijpen als die ergens liep en een schuurtje in zou lopen en het licht uit zou doen. Of hij maakte met duct tape een fiets heel, of tenminste het zadel weer heel, dat mensen niet gek zouden opkijken. Toen ik later mijn dagboek ook las, want ik ben gaan schrijven in mijn dagboek. En dan lees je terug van wat je allemaal wel niet gedaan hebt. Denk je van, ja, hoe kon dat? Ja, ik weet niet. Er kwam een soort van oerkracht en kracht in mij los, denk ik. Van dat ik het voor iedereen goed wilde doen. En voornamelijk voor de kinderen en Jan-Willem. Je vergeet dan wel jezelf. Je voelt je ook heel alleen. Omdat je zoiets zou je willen kunnen delen met je partner. En dat kan dus niet. Gelukkig heb ik heel veel lieve mensen om me heen. Ik ben ook niemand kwijtgeraakt. En dat is wat je wel vaak hoort. Zeker bij frontotemporaal. Dat omdat mensen het niet geloven, omdat iemand nog best wel heel goed kan zijn en kan ogen, dat je dan familie kwijtraakt en vrienden kwijtraakt. En ja, wij hadden gewoon heel veel vrienden die bleven komen. Het wel heel moeilijk vonden ook. Eén vriend die is alle jaren bij Jan-Willem geweest, ook toen hij in het verpleeghuis woonde. Ging hij iedere week naar hem toe, nam hem mee een kroketje eten, ijsje eten, stukje rijden. Ja, is fantastisch.
Ja.
En dat heb je nodig. Je hebt ook mensen nodig die er zijn of komen oppassen. Niet op de kinderen, maar op Jan Willem was dat dan in dit geval. Dus mijn moeder kwam bij mij oppassen, zodat ik naar de sauna kon of een avondje weg. En dat heb je gewoon echt nodig. Dus ik hoop dat heel veel mensen gewoon dat gaan inzien ook. Dat het voor de partner heel erg moeilijk is en voor de kinderen. Maar dat je dat je blijft komen.
Ja, dat is heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat jij vertelt aan anderen wat het betekent. Dus dat je informatie geeft over de ziekte. Maar dat je ook aangeeft wat heb jij nodig en wat heeft jouw gezin nodig.
Ja, dat is super belangrijk. Ik heb ook meteen eigenlijk heel veel vrienden een mail gestuurd. En steeds een update mail. Ik heb in de buurt een A4'tje uitgedeeld met mijn nummer, mailadres en inderdaad informatie over frontotemporale dementie. Ik gaf het aan iemand en die zei, oh, dit is wel heel apart. Wij hebben toevallig vandaag gehoord dat onze vriend dat heeft. Weet je, en het heeft ons zoveel gegeven en gebracht, die openheid, om erover te spreken. Wat wel een geluk was, is dat Jan Willem het niet erg vond. Of tenminste, hij had gewoon, ja, hij zei, ik heb FTD. Maar wat het nou inhield, dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat is wel een ding wat heel prettig was. Dus daarom kon ik ook heel open zijn. En bij heel veel gezinnen kan dat niet. Voor de partner willen ze het soms niet vertellen. Of ze willen het binnenskamers houden, toch? Omdat ze het heel moeilijk vinden, wat het natuurlijk ook is. Maar ja, ik zie toch wel in mijn omgeving van lotgenoten dat het toch wel helpt om er open over te zijn. Ja.
Ja, je pleit voor openheid en je hebt heel veel begrip gekregen. Heb je ook mensen ontmoet die geen begrip hadden?
Nee, in mijn omgeving heb ik eigenlijk niet gemerkt dat er mensen geen begrip hadden. En ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat vind ik echt heel fijn. Wel dat mensen het heel moeilijk vonden. En dat sommige mensen ook het heel moeilijk vonden om naar Jan Willem toe te gaan toen hij in het verpleeghuis woonde, in het zorgcentrum. Dat ze niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. En ja, dat waren ook van zijn beste vrienden. En die wilden dan wel komen als er ook anderen bij waren. Omdat het hun zoveel verdriet deed om hem zo af te zien takelen. En niet meer de Jan Willem was die hij was. Een sportieve man, eigen zaak, motorrijdend, een auto gebouwd en survivalend. Weet je, dus dat, ja, dat is ook het verdriet van de ander. En ja, dat heb ik altijd gerespecteerd, weet je. En ja, alles mag en alles is goed. En zo was het op een gegeven moment met de kinderen ook. Dat ze ook op een gegeven moment niet meer naar hun vader toe wilden in het verpleeghuis, in het zorgcentrum, omdat ze hem zo zagen aftakelen. En ze hem willen herinneren hoe die was. En niet hoe die is geworden door de ziekte.
Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen handelingsverlegen zijn. Maar als ik je goed begrijp, is het, breng het toch ter sprake. Hoe moeilijk je gevoelens ook zijn. Want je herkent je vriend of je zoon of, nou ja, in dit geval je zoon niet meer, je vader niet meer. Maar dan is het goed om daar het gesprek over aan te gaan, over de problemen die je daarmee hebt of de vragen die je daarover hebt.
Ja, het gesprek aangaan is, ja, vind ik altijd gewoon heel belangrijk. En eerlijkheid en ja, alles durven zeggen. En dat is ook natuurlijk met de verpleging en de specialist oudere geneeskundigen die, ja, toch onderwerpen moeten aandragen. He, als er iets gebeurt in het verpleeghuis. Ja, het is soms heel moeilijk en heel hard. Maar het is wel eerlijk en puur. En daar kan je wat mee. En je merkt toch wel dat er iets is. Het is gewoon heel fijn als mensen je willen horen en echt luisteren. En ik had een vriendinnetje van mij die doet dan theater. En dan was ze 's avonds laat, kwam ze dan, ging in één keer de bel bij mij en die kwam mij even een knuffel geven. Nou ja, weet je, je hoeft dan niks te zeggen. Dat is al fijn, want je mist die knuffel. De echte omarming. Ik moest aan Jan Willem echt vragen van, hou me even vast. Maar hij hield me wel vast, maar het was meer alsof een onbekende mij vastpakte dan dat je man je vastpakt. ja, dan is het fijn als je mensen om je heen hebt die dat zien en aanvoelen. En ja, hulp accepteren is ook wel een ding. Want er waren ook mensen die zeiden, Margreet, zal ik jou helpen je huis opruimen? Nou, mensen die mij kennen, mijn huis is, Jan Steen. Maar toen zei ik, nee, dat hoeft niet. En maar willen je graag helpen? Maar ik denk, ja, het is een zooi. Ja, daarom wilden ze me natuurlijk helpen. Dus dan zei ik snel ja. En dan is het weer heel fijn. Mensen willen wat doen voor je. En accepteer dat dan. Want eigenlijk zou ik hetzelfde bij de ander ook doen en gedaan hebben. Dat aangeboden. Dus het is gewoon heel fijn ja, dat je dat dan wel accepteert.
Ja, ja. Je hebt mensen die dan hun hulp aanbieden. En het is ook belangrijk dat jij dan zegt wat jij nodig hebt daarin.
Ja.
Dus een hug of... Al is het huis opruimen of oppassen.
Ja, en er was ook een moeder van school, die zat ook in de oude raad. En die, zoon zat niet eens bij Jort in de klas. Maar die zei van, ik kom jou iedere woensdag een overschotel brengen. Ja, en Jan-Willem vond het heel normaal. Was heel grappig. Ja, en ik vond het super fijn.
Ja.
En zij vond het weer fijn om dat ze dat kon doen.
Ja.
En dat heb ik zo gewaardeerd. En het zijn die hele kleine dingen die het dan zo fijn maken. En dat je het ook kan blijven dragen. En dat je toch het gevoel hebt dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen. Want ja, zo is het natuurlijk wel. Hè, als ouder van twee jonge kinderen en een zieke man die niks meer daarin kan betekenen eigenlijk. Dan is het gewoon heel fijn dat je gewoon een warme mensen om je heen hebt.
Ja, lijkt me heel erg nodig. Je sprak net al over het verpleeghuis. Op een gegeven moment is Jan-Willem opgenomen in het verpleeghuis. Hoe was dat voor jullie?
Ja, Jan-Willem heeft de diagnose zeg maar in 2012 gekregen. Eind 2012, toen was hij net 51. En anderhalf jaar later is hij opgenomen. Nadat hij eerst wel op de dagbehandeling ook is geweest. En in Lysedunhof in Leusden, waar veel jonge mensen met dementie zitten. En hij stond al te wachten met rugzak op de taxi. Dat was al heel apart en gek om te ervaren. Weet je, zo'n volwassen man die dan staat te wachten als een klein jongetje op de taxi. Maar op een gegeven moment ik werd goed in de gaten gehouden door de maatschappelijk werkster van Lysedunhof. En ik had zelf een psycholoog in de arm genomen, omdat ik het heel graag goed wilde doen voor mijzelf, maar voornamelijk voor de kinderen en voor Jan-Willem. En die zeiden op een gegeven moment ook van, Margreet, wordt het niet tijd om hem op de actieve wachtlijst te zetten? Dat is dan wel een stap. Hij stond al op de wachtlijst, maar dan op de actieve wachtlijst. Dus dan weet je dat er een moment gaat komen dat je gebeld kan gaan worden, dat er plek is. Maar ja, het werd moeilijker thuis. De kinderen vonden het moeilijker. De kinderen hadden ook, wat ze zelf zeiden, niet zoveel eraan dat papa naar de dagbehandeling ging, want dat was onder schooltijd. Dus als zij uit school kwamen, kwam hij ook thuis. Dus daar hadden ze nog geen rust van. En toen ik hem op de actieve wachtlijst had gezet, werd ik eigenlijk binnen 2 weken al gebeld dat de plek was. En dan moet je binnen 24 uur beslissen. Want anders dan gaan ze iemand anders bellen, want anders blijft dat bed leeg. Ik had iets langer, want de maatschappelijk werkster was een dag vrij. Dus ik had iets langer dan 24 uur. Maar je hebt de beslissing natuurlijk al genomen door hem op die actieve wachtlijst te zetten. Maar als je dan binnen 2 weken al gebeld wordt, dan heb je wel zoiets van, oké. Maar ja, het was wel het moment. Hij werd gevaarlijker in het verkeer. Hij werd onrustiger in huis. Hij liep achter ons aan als een schaduw. We werden eigenlijk een beetje gek ervan. Hij tikte, floot. Hij ging gewoon achteruit. En hij zou dan ook gewild hebben, denk ik, dat ik dan voor onze kinderen zou kiezen. Mm. En voor de rust. En dat het voor hem ook eigenlijk beter was. Om toch al op een plek te zijn die veilig was voor hem. Want ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben als hij op zijn fiets in het verkeer een ongeluk zou veroorzaken. Waar hij, wat met hem natuurlijk niks gebeurt, maar met de ander wel. En dat was toch wel aan de gang. Dat hij roekeloos werd in het verkeer en lak had aan alle regels. Terwijl hij ze best wel wist.
Want dat was ook een uiting, zeg maar. Dat is een eigenschap van FTD.
Ja. Ja, dat klopt. Dus ongeremdheid en ikken. egoïstischer zijn. En ja, dan kunnen ze niks aan doen, want het is de ziekte die het doet. Mm-hmm. En dat heb ik me ook altijd voor ogen gehouden. Maar ja, dat is wel moeilijk. En nou ja, ik heb toen gezegd ja tegen opname. Dat was toen op een tweepersoonskamer. Dat hebben ze nu niet meer. En daar was er toen plek. Hij kwam ook bij een meneer te zitten, waarbij hij ook op de dagbehandeling had gezeten. Dus dat was vertrouwd. Het was wel op een afdeling met meer oudere mensen met dementie. Maar ik denk, ja, dat ziet hij waarschijnlijk zelf niet. En ja, ik moet toch maar ja zeggen. Nou, op een tweepersoonskamer met een jong gezin eigenlijk is dat niet heel handig. Hij werd na een week of zes dan ook overgeplaatst naar een groep waar dan een plek vrij kwam waar jonge mensen zaten. En je merkte nog wel dat ze er nog niet zo op toegespitst waren op FTD, want de code van de deur werd gewoon hardop gezegd. En Jan Willem kon dus gewoon met de code die hij onthield naar buiten.
Ja.
Ja, dat gaat nu gewoon veel beter. En er stond ook toetsjaartal in. Ja, dat jaartal wist hij natuurlijk. Dus dat ja, is dat ook niet handig.
Niet echt.
Nee, maar dat is natuurlijk in de loop der jaren allemaal veel beter geworden. Veel meer kennis over frontotemporale dementie. En over hoe je daarmee om moet gaan als vrijwilliger, als verpleegkundige, als verzorgende, als weet je, gastvrouw.
Gelukkig maar.
Ja, gelukkig maar.
Dat er meer
maar
kennis is, hè?
Ja, zeker weten. Heel, heel belangrijk.
Hoe was het voor de kinderen dat hun vader naar het verpleeghuis ging?
Nou, ik vertelde het eerst tegen René en toen kwam er echt zo'n eenzame traan over de wang rollen van dan gaat papa niet meer bij ons wonen. En zegt ze, zal ik samen met jou tegen Jort vertellen? Dus nou ja, Jort had een tent gebouwd en we gingen daar met z'n drieën in zitten. En toen heb ik tegen Jort verteld van dat papa in het verpleeghuis zou gaan wonen. En toen zei hij als eerste, het was een pukkie van 10 natuurlijk. Komt oma dan bij ons wonen? Toen zei ik, nou, dat niet, maar oma zal misschien wel wat vaker bij ons zijn. Ja, er kwam wel rust. Want dan merk je ook dat het voor de kinderen gewoon heel veel is. Voor kinderen die thuis wonen met een ouder met FTD, die maken alles mee. En dat is gewoon heel veel en heel zwaar. En dat is anders dan als kinderen al op kamers wonen of een eigen gezin hebben. Die maken stukjes mee. Ja, kinderen die thuis wonen, die moeten echt daarin eigenlijk ook meer begeleid worden. En daar is nog heel weinig voor. Ik heb ze wel een keer meegenomen naar de psycholoog. En die zei tegen mij, nou ja, je gaat er heel goed mee om zelf. En mocht het nodig zijn, dan kunnen ze nog een keer mee. Maar ze waren daar meer de boel op stelt aan het zetten dan dat er wat was. En de psycholoog kwam bij René wel later in beeld na zijn overlijden. Ja. Maar ja, het gaf wel rust. En ja, een week later is het dan zover dat je dan de opname hebt. Omdat het bed natuurlijk vrij is, omdat er iemand is overleden. En ik had het nog niet tegen Jan Willem verteld. De avond tevoren gingen we barbecuen met vrienden. En toen zei ik ook tegen Jan Willem van, Jan Willem, jij gaat morgen in Lisedunehof wonen. Nou, hij ging zijn scheerkwast pakken en wat kleding pakken. En ja, bizar. Echt bizar.
Yeah.
Maar dat zegt zoveel over, zeg maar, de ziekte en hoe ver die dan eigenlijk al was. Want hij zou ons nooit hebben willen verlaten, zeg maar. Ja, dat is dan toch wel heel apart om te ervaren.
Ja, dat en, geloof ik.
Ja, en dan moet je bij jezelf gewoon heel duidelijk hebben van dat het niks met mij en de kinderen te maken heeft, niks met onze liefde te maken heeft, maar alles met de FTD.
Ja, dat moet je echt realiseren. Helpt dat dan ook?
Dat helpt enorm. Mij heeft dat heel erg geholpen door het echt te zien van, het is de ziekte die het doet, niet Jan Willem. En met nog meer dingen. Ook de keer dat hij dus met andere vrouwen ging kussen in het zorgcentrum. Ja, weet je, Jan Willem zou dat nooit gedaan hebben. Dus het is het proces van de ziekte die dat allemaal met zich meebrengt. En ja, ook met heel veel andere reacties die hij natuurlijk heeft en doet en heeft gedaan.
Ja, het hielp om dat uit elkaar te halen. De ziekte en Jan Willem als mens.
Ja, ja, ik bleef hem als Jan Willem en als mens zien naast alles wat de ziekte met hem deed. En ja, ik ging 3 keer in de week naar hem toe. Bleef ze was gewoon doen. Dat vond ik heel fijn om te doen. En, nou ja, en anders kost dat ook weer extra geld. Dus dat, want ja, financieel is het natuurlijk ook wel een ding wat er allemaal anders verandert met een eigen zaak en ja, met er alles wat op je pad komt. Hè, met de bijdrage die je moet betalen en ja, je rijdt ook 3 keer in de week ernaartoe. Ik moest de praktijk draaiende houden. Dus dat, ja, dat hakte dan ook wel in. Maar ik vond het wel heel fijn om in ieder geval die was te blijven doen. En ik ging ook koken op de groep. Ik heb gecrowdfund op de groep voor een nieuw tuinsetje. Want er is natuurlijk weinig geld in dat soort instellingen. En dus voor zijn verjaardag heb ik allemaal geld gevraagd. En heb ik allemaal keukenspullen gekocht voor de groep. En nou ja, daar hebben ze nu nog steeds plezier van natuurlijk. En wat gekookt met de kinderen op de groep. Dingen gebakken en... ik vond het heel fijn om er veel te kunnen zijn voor hem. Het is natuurlijk wel in het begin erg moeilijk om ook andere mensen met dementie te zien. En dat is van je eigen leeftijd. Dus dat is heel gek. En ik ben ook wel eens aangezien als personeel. Maar ja, nee, dan loop je daar rond. Nee, het is mijn man die hier woont, weet je. En de kinderen gingen op rolschaatsen door het centrum. Ik denk, ja, jullie zullen weten dat hier dus mensen wonen met kinderen die heel jong zijn. Laat ze maar lekker rolschaatsen door het centrum. Er zijn hele mooie vloeren voor.
Ja, en, dat geloof ik.
Dus dat, ja, dat hebben we wel laten weten.
Ja, jullie zijn als gezin daar ook onderdeel geworden van de gemeenschap.
Ja.
In het verpleeghuis.
Ja, het voelde mij... Zijn nieuwe thuis was het. En ik zeg heel vaak het nieuwe nu. En dat was het heel vaak een nieuwe nu. Omdat er natuurlijk in het proces ook steeds dingen veranderen. Hè, de achteruitgang. En ik heb heel erg geprobeerd ook... Want je hoort heel veel verhalen van mensen van hoe het kan gaan lopen. Maar het hoeft bij jouw partner niet zo te gaan lopen. Of bij jouw broer of zus. Want ieder mens is anders. Dus ik heb heel erg geprobeerd om in het nu te blijven. Van dat zou kunnen gebeuren bij Jan Willem, maar het hoeft niet. Want anders maak je je eigenlijk ook heel veel zorgen om dingen die misschien niet eens gaan gebeuren. En er loopt natuurlijk een rode draad van symptomen. En je weet wel dat er natuurlijk dingen gaan gebeuren... maar ja, bij iedereen is het weer anders. Dus ik heb ook wel geprobeerd om in het hier en nu te blijven. En ja, ook door middel van door met de verpleegkundige en de verzorgende te praten en er te zijn. En dat je merkt dat er toch best nog heel veel, en zeker in het begin nog veel, kon bij Jan Willem. En dat hij op een gegeven moment niet meer kon praten, maar wel soms door dingen aan te wijzen en door dingen te doen nog wel wat dingen duidelijk kon maken. Ja, en dat is dan gewoon heel fijn.
Ja, ja. Het luisteren naar de persoon is heel belangrijk. En ook het kijken naar wat hij bedoelt. Ook al komt hij niet meer uit zijn woorden.
Ja.
En je kijkt naar het hier en het nu en de persoon.
Ja. En hoe de interactie is met andere personen en met andere familieleden. Vrijwilligers. Ja, er waren vrijwilligers die gingen iedere week met hem fietsen op de duofiets. Ze waren op een gegeven moment blij dat het elektrisch werd, want hij dacht van, nou trap jij maar, ik trap niet meer. Ja, ja, dat was ook zo waardevol. Die vrijwilligers, die zijn zo belangrijk. En je hoort dat wel meer, dat er dan soms te weinig tijd is om dat er dingen gedaan kunnen worden. Maar probeer dan een buddy of een maatje te vinden die dat ja, iedere week kan doen. En zeker bij FTD is regelmaat gewoon belangrijk. De focus is belangrijk. Dus het zou heel mooi zijn als daar steeds dezelfde persoon voor is en hetzelfde tijdstip, maar in ieder geval regelmaat.
Ja, ja. En Margreet, op een gegeven moment is er een liefde in je leven gekomen. Hoe is dat gegaan?
Ja, je hebt op een gegeven moment niet meer het gevoel dat je man-vrouw bent. Je bent het op papier nog, natuurlijk. En je houdt, ja, hield van Jan Willem en nog steeds. Maar je mist een connectie met iemand. Je mist de warmte. Huidhonger, zei iemand op een gegeven moment tegen mij. En ik denk, ja, dat is het. Gewoon een echte aanraking. En dat is niet de knuffel van de buurman of van je kind of van een vriendin. Nee, dat is een echte aanraking van een partner, van een geliefde. En nou ja, toen ben ik eerst op Tinder gegaan samen met vriendinnen. Ik vond het rete spannend en nou ja, dat was het niet. En je weet natuurlijk ook niet of iemand getrouwd is of niet. Ik was zelf ook getrouwd. Maar dat ga je er natuurlijk niet opzetten, want dan krijg je hele andere types op je af. Toen ben ik op een andere datingsite gegaan en daar ben ik toen wat mannen tegengekomen en in gesprek gegaan. Meteen heel open over dat ik getrouwd was met een man in het verpleeghuis. En ja, op die manier ben ik Niels tegengekomen. En ja, was gewoon heel bijzonder. Ik had ook gedroomd ooit van dat ik graag iemand wilde tegenkomen die Jan Willem dan ook nog zou leren kennen op de een of andere manier. En niet van verhalen of vanuit de documentaire die over ons gezin is gemaakt. En nou ja, de eerste afspraak bij Theehuis Rijnouwe. En hij had onze documentaire al gezien, dus hij wist al hoe ik eruit zag en hoe ik sprak. Ook al was het even geleden. Ja, en ja, het klikte en ja, dat ging heel fijn. En dat was heel mooi. En Niels is ook heel vaak meegeweest naar Jan Willem. Zelfs ook wel alleen om de was op te halen of de was te brengen. Was voor hem ook heel confronterend om ja, mensen van zijn eigen leeftijd te zien die daar dan wonen en hoe mensen dan kunnen zijn. Andere familieleden ontmoet. Ja, het is gewoon heel fijn en je hebt gewoon weer een partner. En dat doet niets af aan de liefde die je hebt voor je man, zeg maar. In twee mannen en hij woonde ook in Leusden, dus het was heel handig uitgekozen. Ja. Maar het is...
Het kan beide bestaan.
Het kan beide. Het kan heel mooi naast elkaar. En het was natuurlijk best ingewikkeld, ook om aan de kinderen te vertellen. Maar René die had ooit wel gezegd van... mama, er komt wel weer een nieuwe liefde voor jou. Toen hij er eenmaal was, was het wel een dingetje. Hmm. Want dan is het ook echt. En dan is het best wel moeilijk als je papa nog leeft... dat mama toch een nieuwe liefde heeft. Maar het is niet dat ze dat dan niet gunnen. Maar het is gewoon een heel apart gevoel, denk ik, wat ze dan hebben. En zo ook heb ik het natuurlijk tegen mijn schoonouders verteld. Want die leefden nog, de ouders van Jan Willem. Dat ik iemand had ontmoet met wie ik leuke dingen deed. En nou, daar moesten ze wel even aan wennen. Maar ook zij zagen natuurlijk dat ik er gewoon was voor Jan Willem. Nog steeds gewoon 3 keer in de week naar hem toe. En dat Jan Willem, of dat Niels er ook was voor Jan Willem. En dat het dus inderdaad heel mooi naast elkaar kan. Ja, ik ben daar ook open in geweest meteen, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Want het is een beetje een taboe. Zo jammer, want er zijn echt heel veel mensen die al een nieuwe partner hebben. Met een partner met dementie, maar die er niet open over durven te zijn, omdat het heel snel veroordeeld wordt. En geoordeeld wordt. En ja, dat is gewoon intens verdrietig, want het doet gewoon niks af aan de liefde die je hebt voor je partner, voor je man of vrouw. Ja, het kan echt zo mooi naast elkaar. Het is zo'n. Ik vind het heel bijzonder. Ik vond het ook heel bijzonder van Niels. Hij zegt van, nee, ik vind het heel gewoon. En dat siert dus ook de nieuwe partner.
Ja.
En dat hoor ik meer, weet je. En dat is gewoon... ja, het is zo fijn dat je weer gewoon iemand naast je hebt staan... met wie je alles kan delen. En ja, en je bent en blijft er gewoon voor je zieke partner eigenlijk.
Ja, het een sluit het ander niet uit. En dat zien anderen dan ook.
Ja, en ze zien, weet je... En als je dus ook goed voor jezelf zorgt... dat is natuurlijk sowieso wel een item... dan kan je ook goed voor de ander zorgen. Dus als jij weer gelukkig bent... En het is heel mooi dat Jan Willem en ik dat ooit hebben gezegd tegen elkaar, voordat we kinderen hadden zelfs. Stel dat er wat gebeurt, wees weer gelukkig. Ik ben heel blij dat we dat ooit hebben uitgesproken. Ook al wist ik eigenlijk wel dat het ook wel zo zou zijn, maar toch ben ik heel blij dat we het ooit gezegd hebben. Want ja, het doet dus niks af aan de liefde die je hebt voor elkaar. En ja, dat is gewoon echt heel fijn.
Ja. En dit kon je ook de kinderen vertellen, dat jullie dat hadden besproken.
Ja, dat was super fijn dat ik dat de kinderen kon vertellen. En weet je geeft zoveel mee ook aan de kinderen, heb ik gemerkt. Door te laten zien van, oké, er gaan deuren dicht. Er gaan deuren op een kier. En er gaan deuren open. Hmm. Er zijn zoveel mooie, leuke dingen op ons pad gekomen. Door dit alles. En ook grappige dingen zijn er gebeurd. Jan Willem die ontsnapt uit Lysidunehof, want er staan hoge hekken omheen. Ik zeg, ja, is het hek hoog genoeg? Ja, het hek is hoog genoeg. Ja, maar hij heeft gesurvivald. Oh, hup, Jan Willem was weer ontsnapt. Nou ja, weet je, dus er zijn echt hele grappige dingen gebeurd. Ook heel veel verdrietige dingen. Ja, en dat neem je natuurlijk allemaal mee. Ja, en daar groei je ook van. Ik heb ik wist ook niet dat ik het natuurlijk zo kon doen zoals ik het heb gedaan. Dat ik die kracht had en kreeg. En, want ja, je weet helemaal niet hoe je gaat reageren als dit op je pad komt. Dat weet je pas als het je overkomt.
Ja.
En daarom is het ook heel fijn dat er lotgenoten zijn die eigenlijk precies aanvoelen en voelen hoe het is. En met hen kan je het erover hebben. En ik kwam dus ook heel snel bij de FTD-lotgenoten terecht, zeg maar, na de diagnose. 5 dagen daarna was er een lotgenotendag. En die was in Utrecht, dus ik denk, ik ga er wel heen. Ik had mijn zus meegenomen. Ik denk, als het niks is, ben ik zo weer weg. Mm. Maar het was een warm bad. Erkenning, wat superbelangrijk is. Herkenning, wat superbelangrijk is. Ja, daarom ging ik nooit meer weg en heb me gewoon ingezet met de FTD-lotgenoten en de carers. Dus dat is een soort Alzheimer-telefoon, maar dan voor FTD, om mensen te helpen.
Ongelooflijk belangrijk, die erkenning en herkenning.
Ja.
En samen delen.
Ja, dat delen, dat is zo belangrijk. Van, heb jij dit ook? Hoe voelt dat voor jou? Voelt dat bij jou ook zo? Ja, dat voelt bij mij ook zo. Oh, dus het is niet zo gek dat ik dat voel. Dat ik dat raar vind. En voor de kinderen was het ook heel belangrijk. Ze hebben ook toen een dag gehad voor dat alle kinderen meegingen. En die kinderen hebben het er niet eens zo over gehad, over wat hun vader of moeder had. Maar het feit dat je weet dat er meer gezinnen zijn die met hetzelfde kampen, dus dat hun vader of moeder gekke, aparte dingen doet en het verdriet, dat doet al zoveel.
Hmm.
Ja, dat je niet de enige bent. Er zijn meer.
Ja. Ja. En je kunt ook heel veel delen over intimiteit en seksualiteit, vertelde je in het voorgesprek.
Ja.
En dat kan ook een taboe onderwerp zijn.
Ja, dat is zeker wel een taboe onderwerp natuurlijk. Want dat werd ook anders. Ja, omdat je op een gegeven moment de afstand voelt, zeg maar. Omdat je, tenminste, ik voelde op een gegeven moment het lijntje man-vrouw niet meer. De intimiteit wordt gewoon anders. Hij deed dan wel die arm om me heen. Maar ja, ik voelde de liefde van zijn kant niet meer. En daar kon hij niks aan doen. Maar daardoor werd de intimiteit wel anders. Nee. Ja, dat kon ik op een gegeven moment niet meer, zeg maar. En dat, gelukkig accepteerde hij dat. Dat is in heel veel gezinnen niet zo. Dus dan kan er wel wrijving ontstaan en heel veel problemen.
Ja, ja. De ongeremdheid, heb je het ook over gehad?
Ja, hij werd ongeremd. En ook naar de kinderen toe. Ook naar een moeder toe. Dat hij zei van, oh, jij hebt kleine borsten. En tegen mijn zus dat hij zei van, oh, jij hebt een string aan. Ja, en dat, zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen, zeg maar. Dat hij gewoon alles eruit flapte. Maar ook plofkip of varkentje tegen iemand zei als hij een heel fors iemand zag. Ja, wat kleine kinderen kunnen doen eigenlijk, gewoon spontaan dingen zeggen. Ja, dat deed hij.
Mm-hmm.
Dus alles viel weg. En ook als hij langs een auto liep, dat hij in één keer een vuist op die auto sloeg of zo uit het niets. Mm-hmm. Of dan gebeurden gewoon echt wel hele gekke dingen.
Heftig.
Ja.
In je leven. Ja.
Ja, en dan moet je op anticiperen. Mm-hmm. Dus wat ik dan deed, zeg maar, als we gingen wandelen, dat ik hem, net als wat je bij de kinderen doet, zeg maar, niet aan de stoeprand laat lopen, maar aan de binnenkant. Dus je kwam tot heel veel oplossingen. Maar ja, die radertjes in mijn hoofd gingen wel maar heen en weer om dingen ook niet te zeggen, want dat zou hem weer triggeren. Want als de kinderen dan zouden zeggen van, ik heb zin in ijs, hup, dan ging die naar de winkel ijs halen. Daar maakten ze ook wel misbruik van en dat mocht ook wel. op vakantie ook. Gingen ze alles aan papa vragen.
Ah ja.
Want die derde spoedie of dat derde ijsje kon er ook nog wel vanaf. Ja. Want dat vond papa ook wel leuk. En dat heb ik ook wel gelaten.
Hmm.
Dat was privilege voor de kinderen. We hadden ook wel een keer een vriendje die zei dat ook tegen Jan Willem. Toen ging Jort er eigenlijk zo tussen staan. En toen heb ik ook tegen dat vriendje gezegd van, Tijn, dat is iets voor Jort en René, maar niet voor jou.
Hmm.
En dat begreep hij dan ook wel, maar ja, het was heel slim van omdat hij het ging uitproberen, maar niet de bedoeling.
Mm.
Nee.
Ja. Jan Willem is er niet meer?
Nee.
Hoe heb je de laatste tijd van zijn leven ervaren?
Nou ja, hij ging op een gegeven moment toch wel achteruit. Dat merk je natuurlijk ook in de MDO's, de multidisciplinair overleg, wat je dan één keer in het half jaar ongeveer hebt. En hij kreeg wat wegrakingen, dus hij viel dan. Nou ja, soms zat hij echt onder de blauwe plekken. En ja, ik denk ook dat hij op een gegeven moment zijn heup had gebroken en toch doorliep. Want pijnbeleving wordt ook anders bij mensen met FTD en sowieso met dementie.
Wat is daar anders aan?
Hij voelde de pijn niet echt of hij ging er doorheen. Je kan het niet zo goed merken als ze pijn hebben. Door het lichaam te lezen, door bijvoorbeeld als ze gingen bewegen, dan kon je wel zien dat hij bijvoorbeeld iets een beetje hinkte of anders liep. Dat kon ik ook wel zien, omdat nou ja, zijn beroep was podotherapeut. Dus ik keek ook wel naar het lopen. En ja, hij kwam op een gegeven moment op bed te liggen. En toen belden ze mij op van dat hij niet meer wilde eten en drinken. Niet meer wist hoe hij moest slikken. Mm-hmm. Ja, en dan weet je gewoon dat het einde nabij is. En toen ben ik 5 dagen en nachten bij hem geweest. En ja, we hadden ook besloten tot niet levensverlengende behandelingen. Sowieso geen reanimatie. Hij is in 2017 was hij ook al bijna een keer overleden door verstikking, door verslikking. Mm-hmm. Dus je weet dat het op een gegeven moment een keer gaat komen ook. En het is ook goed. De kinderen vroegen ook wel eens heel puur en eerlijk en echt heel dapper dat ze dat durfden te zeggen. Wanneer gaat papa nou dood? Want het duurt zo lang. En ja, die openheid heeft ons ook wel heel veel gegeven. Weet je, ik ben zo blij dat de kinderen alles durven te zeggen.
Dat kwam ook door jou. Door jouw openheid.
Ja, ja. En soms zeiden de artsen ook wel eens van, Margreet, het is heel bijzonder wat je doet. Zeg, ja, nee, ik doe het gewoon. Nee, het is niet gewoon. Ik ben heel blij dat ik ben zoals ik ben. En dat het gegaan is zoals het gegaan is. En nou ja, die laatste dagen ben ik dan bij hem geweest. Bed ernaast. Kaarsjes, wat volgens mij niet eens mocht. Maar in verband met de brandveiligheid. Maar ik heb met mijn zwager nog een Chinees op zijn kamer, terwijl hij daar lag. En ik ben heel blij dat ik bij hem kon zijn. Er kwamen nog wat mensen langs. De kinderen zijn nog langs geweest. Voordat hij de dormicum en hij was wel aan de morfine, maar voordat hij de dormicum kreeg, dat hij in diepe slaap zou zijn. En ja, je weet niet hoe lang het duurt. En dat ik kreeg alle ruimte van mijn werk. Dat was ook super fijn. Ja, en ik ben heel blij dat ik erbij was op het moment dat hij ook ging. Mm-hmm. Want ik stond natuurlijk wel eens gewoon te douchen op de gang. Hè? En de andere bewoners kwamen langs. En ik had op een gegeven moment wel zoiets van, oh, stel je voor dat nu gebeurt. Ik zag me al helemaal bloot rennend over die gang gaan. En maar ja, ik was erbij. Zijn broer was erbij. Zijn zus net niet. En mijn andere zwager net ook niet. Die was op de gang. En René appte mij om 11 uur 24 en hij ging om 11 uur 24. René appte mij, hoe is het? En toen blies hij zijn laatste adem uit. Mm. Ja, en ik was verdrietig en blij tegelijk voor hem dat het klaar was, want hij zou dit zo niet gewild hebben. Ik vond het ook super moeilijk die laatste dagen, want ja, hij werd zo mager, zoveel doorlichtplekken. En ik vond het wat dat betreft wel mensonterend. Ook al had hij er zelf geen weet van.
Ja.
Ja, dat vond ik wel heel heftig. Mm. En het was goed zo.
Ja.
En ik had ook geregeld dat er dan hersenobductie gedaan zou worden. Mm. Hè, in verband met onderzoek. Amsterdam werd ook gebeld, zodat hij opgehaald zou worden. En dat is ook helemaal netjes gegaan. Nog wat vrienden erbij. En mooi uitgeleide gedaan door het personeel, wat ze altijd heel bijzonder doen. Ja, en dan is het daar klaar. En dat is dan wel heel raar, want het is toch onderdeel geworden van je leven. 5,5 jaar heeft hij daar gewoond. Het is een soort familie van je geworden.
Ja.
Dus ik had ook voor alle verpleegkundigen, of tenminste voor heel veel, cadeautje. Je moet de kamer natuurlijk leeghalen. Mm. Dus daar heb je dan hulp gelukkig van vrienden van. Mm. En omdat je ook weet dat net als toen ik gebeld werd van dat er plek was, dat er iemand op de wachtlijst staat. En dan dat het heel fijn is, heel dubbel natuurlijk, dat er een plekje is. Mm. Want soms staan mensen heel lang op de wachtlijst en dan is het thuis gewoon echt al drama. Dus ik heb heel snel de kamer ook leeggehaald. Ja, er ging toen een ander bewoner van die kamer naar die kamer, van die afdeling. Dus er kwam wel een kamertje vrij voor iemand, voor een nieuw iemand.
En voor jullie einde van een tijdperk.
Ja, ja.
En voor die mensen weer een nieuw begin.
Ja, en dat krijgt er nou kippenvel van, weet je. Van je weet dat als mensen sowieso natuurlijk, als iemand de diagnose FTD krijgt, of het gezin dan natuurlijk, ja, dat het voor hun pas gaat beginnen.
Ja.
En voor ons was het klaar. We hebben ook een supermooi afscheid gehad van Jan Willem. Was dus nog net voor de corona. Echt heel erg blij. Weet je, dat je met 200-300 man in de zaal zit in plaats van 30. En daarna nog een goede borrel gehouden zoals Jan Willem het zou willen. Dat had hij gelukkig ook ooit al aangegeven. Franse wijn, Franse worst, bier en kampvuur. En dat hebben we ook gedaan.
Oh ja.
En dat was fantastisch. Ja. Het is fijn dat je weet wat je partner wil. En eigenlijk is het belangrijk dat je dat natuurlijk, ja, je weet nooit wat er kan gebeuren, maar dat je dat gewoon tijdig, al heb je het zelf ergens opgeschreven, dat het toch heel fijn is dat je partner weet wat je wil.
Ja,
ja, dat heb ik gedaan. En we kijken daar gewoon met heel veel warmte en liefde op terug. Mm. Op dat afscheid ook. En daar hebben we hem ook laten zien zoals die was. De Jan Willem. En niet de zieke Jan Willem.
Ja.
We hebben de FTD natuurlijk wel genoemd, want daar kan je niet omheen. Ik keek ook over alle mensen en daar zag ik alle verpleegkundigen staan. En toen schoot ik vol, want de uitvaartondernemer die had tegen mij gezegd van, ja, kijk maar over het publiek heen, zeg maar. En dan lukt het wel. Ik denk, nou, zij stonden daar tegen die wand aan, want er was gewoon geen plek om te zitten meer voor hun. En nou, daar ging ik. Maar dat is ook niet erg. Nee. En dat zou ook gek zijn als je dat niet zou hebben eigenlijk. Ja, dat was zo mooi. En dan zeiden mensen van, nu leren we Jan Willem pas goed kennen. Want het zijn natuurlijk ook mensen die later in mijn leven zijn gekomen. Door mijn nieuwe werk. Door ook gewoon dat je mensen hebt ontmoet door de FTD. Ja, nu hebben ze Jan Willem leren kennen zoals die was.
Ja.
De mooie man die van alles en nog wat in zijn leven heeft gedaan. Van tourskiën, telemarken, auto's bouwen en met vrienden op pad op de motor. En dat was gewoon fantastisch.
En zo wil je hem ook herinneren?
Ja, ja, zo wil je hem herinneren. En hij komt nog steeds voorbij. Want het is, hij is op 13/11/2019 overleden. En hij komt nog in gesprekken voorbij. Niels die zegt, gebruik ik weer de boormachine van Niels. Jort die kan nou de skibroek van Jan Willem aan en we gaan lekker skiën. Ja, en die zei wel van, mama, ik had zo graag met papa willen skiën.
Hmm.
Dat papa mij veel had geleerd. Zeg ik, ja, dat had papa ook heel graag gewild. Hmm. Oh, dan moet ik maar heel vaak op skivakantie. Zeg ik, ja, dat moet je dan maar doen.
Ja. En, hij is er nog steeds in jullie gesprekken, in jullie zijn.
Ja. Ja, en dat blijft. De kinderen lijken op hem. Supermooi. En hij komt gewoon regelmatig voorbij.
Ja, ja. Wat ontzettend fijn dat je dit allemaal met ons hebt willen delen. Zijn er dingen waarvan je zegt, die zijn nog niet besproken, maar die wil ik ook heel graag nog meegeven?
Ik denk dat we wel heel veel besproken hebben. Ik vind het ook heel fijn dat ik er mocht zijn. Mm. En ik denk dat we benadrukken nog dat lotgenotencontact gewoon heel erg belangrijk is. Dat de FTD-lotgenoten zijn er. Er is een Facebookpagina. Er is een Facebookpagina speciaal voor kinderen. Die is besloten, zodat kinderen met elkaar kunnen praten. Er zijn nog wel meer pagina's waar partners die opgezet hebben, waar mensen wat met elkaar kunnen overleggen en hun ei kwijt. Ja, dat contact is gewoon zo waardevol en zo belangrijk. De verhalen vertellen. Dus als mensen, weet je, een artikel en mee willen werken aan een artikel of iets dergelijks, dat is zo belangrijk. Want er zijn zoveel verschillende verhalen over FTD, de paraplu waar ook de semantische dementie onder valt en de primair progressieve afasie, FTD met ALS. Dus het is gewoon zo belangrijk dat verschillende verhalen in de media komen, zodat Nederland het steeds beter leert kennen en herkennen en dat er begrip is. Bij Restaurant Misverstand was ook een meneer met FTD, Theo. dat was fantastisch dat hij heeft meegewerkt. En het jaar daarvoor Sigrid heeft meegewerkt. Weet je, dat is zo fijn als mensen dat willen en kunnen doen. En soms kan er ook wel eens anonieme verhaal verteld worden natuurlijk, omdat het moeilijk is. En nou ja, ik wil zelf nog wel een keer een boek schrijven.
Ja, dat vertelde je. Wil hem
inkoppen, hè? Ja, ik wil nog wel een boek schrijven en daar heb ik allerlei ideeën over. Daar wil ik ook andere mensen aan het woord laten. Nou ja, dat gaat komen. Ik heb nu als secretaris afscheid genomen van de lotgenoten. En het is nou Margreet tijd ook. Dus leuke dingen doen voor mezelf en met de kinderen en met Niels. En familieleden, vrienden. Hopen dat dat nu weer meer kan, nu de corona een beetje vermindert, hoop ik. Want dat was ook wel wat ik gemist had. In al die jaren dat ik voor Jan Willem heb gezorgd, heb ik wel wat vrienden om me heen gehad. Maar ik kon niet met alle vrienden steeds contact houden. En dat wilde ik juist weer gaan aanhalen na zijn overlijden. En toen kwam de corona. Ja. En dat vond ik dan ook best wel moeilijk. Maar ja, hopen dat dat nu gaat gebeuren. En dat we weer allemaal soort van los kunnen.
Dat hopen we allemaal. En we zien heel erg uit naar je boek. Heel hartelijk dank voor het gesprek. Je had het over kippenvel dat je op een gegeven moment kreeg. Dat heb ik ook.
Dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
Dank u wel voor het luisteren naar deze podcast. Meer podcasts en informatie vindt www.dementie.hoegajeermeeom.nl. Graag tot een volgende keer.